uitziet. De inleiding van de preek wil ik met u lezen, Genesis 38, de versen 6 tot en met 8. Genesis 38. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Oran, vervul je zwagerplicht, trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Tot zover de schriftlezing. Dan geef ik nu graag het woord aan zuster Wiersema.
De titel van mijn preek heet De Rechtvaardige. Bij het lezen van de Bijbeltekst van Genesis 37 gaat het over Jozef, die door zijn broers wordt verkocht aan de islamieten. Het valt mij op dat twee hoofdstukken later het verhaal over Jozef verder gaat. Het lijkt een onderbreking van het verhaal, maar wil de schrijver ons soms iets duidelijk maken? Laten we in vogelvlucht bekijken hoe het met Jacob en zijn zonen zoal is voorgevallen. U weet het verhaal van Jozef. Hij is de lieveling van Jacob. Jacob trekt hem voor. Laat ook heel duidelijk blijken dat zijn voorkeur naar Jozef gaat. Had misschien wel hem dingen boven het hoofd boven water. Maar Jozef is ook iemand die we wel eens zeggen van, Jozef is een dromer. Niet zomaar een dromer. Hij krijgt dromen van God, die hij dan heel enthousiast vertelt aan zijn broer en ook aan zijn vader. En op een gegeven moment hadden die broers zoiets van, heb je hem weer? Hij met zijn dromen. En als je het Bijbelverhaal leest, dan zie je ook dat Jozef soms meegaat met zijn broers om op de schapen te weiden. En op een dag was hij thuis en zijn vader had een hele mooie kleurige jas voor hem gemaakt, gaf het aan hem. Maar Jozef die had ook weer een droom gehad van God, maar dan was het veel ingrijpender. De droom was dat alles 11 sterren voor hem buigen. Hij stond in het midden. En ze bogen allemaal. Nou, zelfs zijn vader werd er kwaad over. Die zegt, wat denk je nou wel met al je dromen? Nou, ik kan me voorstellen dat zijn broers zeggen van, oh, daar heb je hem weer met zijn kletspraatjes. En toen ze hem in de verte zagen, zeiden ze van, ik heb er toch zo'n hekel aan die Jozef. Wat zullen we doen? Hij altijd met zijn praatjes, met zijn dromen. Nou, ik kan het niet meer hebben. Denk ik hoor, dat zijn broers dat zoiets zouden zeggen. En dan komt hij met een hele mooie jas. Nou, dat steekt natuurlijk in de ogen. Hij, lieveling van hun vader. En zij krijgen misschien nooit een compliment van hun vader. Wat ze allemaal gedaan hebben, wat ze allemaal voor hem gedaan hebben. Niets, denk ik. Want anders zouden je broers toch nooit zo'n hekel aan je hebben. Tenminste, ik kan me het niet voorstellen. En toen ze hem daar zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar van, weet je wat, we gaan hem een kopje kleiner maken. Maar Juda, die zei, nee, dat gaat mij te ver. Dan zouden wij een moord plegen en dat kan niet. En op voorstel van Juda wordt Jozef aan de Ismaëlieten verkocht. Maar hoe is het dan verder met die andere broers? Ruben, de oudste, heeft zijn geboorterecht verspeeld, omdat hij de leider wil zijn van het huis van Jacob. Want hij meent dat Jacob al oud is. Zodat hij dat duidelijk kan laten zien dat hij de leider wil zijn, gaat hij met een van de bijvrouwen van Jacob slapen. Daarnaast hebben Simeon en Dan het geboorterecht verspeeld, doordat zij zich op hun zus Dina hebben gewroken. U kent het verhaal van de mannen van Sichem. Hierdoor vervalt het eerste geboorterecht toe aan Juda. Ieder zoon ontvangt de zegen van Jacob. Maar de grootste zegen die God geeft, valt Juda ten deel, omdat hij het eerste geboorterecht heeft. Juda stelde voor om zijn broer Jozef als slaaf aan de Ismaëlieten te verkopen. Als we hoofdstuk 38 vers 1 lezen, in diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot zich aan bij een zekere Gira, een man die in Abdullam woonde. Hé, dat is vreemd. Je gaat toch niet zomaar weg uit een hechte gemeenschap? De familie van Jacob, waartoe Juda behoort, was meer dan alleen maar een familie. Het was ook een geloofsgemeenschap. Het is een bewuste keuze die Juda maakt. Maar waarom en wat dwingt hem ertoe zo'n drastische maatregel te nemen? Om je veilige en spirituele omgeving te verlaten en te kiezen voor het onbekende. Nou, ik denk dat Juda het verdriet van Jacob niet meer kan aanzien. Zo ontroostbaar was hij over het verlies van Jozef. Want Jacob zegt, als ik doodga, pas dan houdt mijn verdriet over de dood van Jozef voor mij op. Elke keer dat Juda naar zijn vader kijkt, ziet hij zijn vaders verdriet. En voelt hij zich ontzettend schuldig. Het lijkt wel of Juda op de vlucht gaat. Hij sloot zich aan bij een zekere Gira, een man die in Abdullam woonde, en trouwt met een Canaanitische vrouw, Shua. Uit die relatie krijgen ze 3 zonen, Er, Onan en Shela. Voor Er, de eerstgeborene, kiest Juda een vrouw uit die Tamar heet. Maar Er doet wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarom laat de Heer hem sterven. Dat is interessant. Er doet wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarom laat de Heer hem sterven. Hoewel Juda nu niet meer in diezelfde geloofsgemeenschap leeft, houdt Juda zich wel degelijk aan de voorschriften en wetten die hij van Jacob heeft meegekregen. En blijft Juda trouw aan de Heer. Dat niet alleen, want Juda voedt zijn eigen kinderen op dezelfde wijze zoals Jacob dat bij hem gedaan heeft. Juda stelt voor dat Onan tot Tamar zou komen. Het zwagerhuwelijk, Siku het losserschap. Het nageslacht en erfdeel van Er zou dan veiliggesteld worden. Als er een mannelijk geslacht uit dit zwagerhuwelijk voortkomt, is het niet zijn kind, maar die van Er. Maar Onan denkt er anders over. Want hij gaat voortzingen de kerk uit. Zo zorgt Onan ervoor dat Tamar geen kind krijgt. Onan doet zijn eigen wil en niet Gods wil. Misschien kan via die geslachtslijn van Er de Messias komen. Maar die mogelijkheid gunt Onan zijn broer Er blijkbaar niet. In feite laat hij de geslachtslijn van Er uitsterven. En daarom doodt de Heer hem. Nu heeft Juda nog zijn jongste zoon over, Sela. Juda denkt, ik heb al 2 zonen verloren. Hij kan en wil niet dat zijn jongste zoon, Sela, hetzelfde overkomt als zijn 2 andere zonen. Er, de oudste zoon, en de 2e zoon, Onan van Juda, zijn overleden. Want beide zonen doen wat kwaad is in de ogen van de Heer. Kennelijk worden ze toch volgens Gods maatstaven beoordeeld. Juda zegt tegen Tamar, nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Op die manier onttrekt Juda zich van zijn verplichting. Tamars stem wordt niet meer gehoord. Weg uit het huis van Juda. Zij wordt monddood gemaakt. En hiermee zet Juda Tamar buitenspel. Weg met Tamar. Dan loopt zij hem ook niet voortdurend voor de voeten. Is dat wel zo? Dat akkefietje met Jozef, die ze aan de Ismaëlieten hebben verkocht. Was hij dan ook niet degene die wegvluchtte? Hij kon zijn vader Jacob toch niet onder ogen komen? Ik denk dat Juda er niet voortdurend aan zijn belofte herinnerd wil worden. In zijn hart heeft Juda de beslissing genomen om zijn jongste zoon niet aan Tamar uit te huwelijken. Anders zou zijn jongste zoon ook doodgaan. Juda verdenkt Tamar dat er een vloek op haar rust. Maar het inlossen van de belofte, de zwagerplicht, wordt door Juda niet nagekomen. Juda ontzegt Tamar haar recht op een huwelijk en nakomelingschap. Om moeder van Israël te worden, dat misschien via haar de belofte in vervulling zou gaan. Dat wil zeggen, de geboorte van de Messias. Ik denk dat Tamar in stilte heeft geleden. De manier waarop Juda haar behandelt, door haar naar het ouderlijk huis terug te sturen, laat Juda zien dat voor haar geen plaats is in zijn huis. Hij wil Tamar de bescherming, veiligheid en geborgenheid niet langer meer geven. En al gauw gaan de mensen erover praten. Ja, zeg maar gerust roddelen. Heb je het al gehoord? Tamar is er weer bij haar ouders gaan wonen. Want weet je, haar eerste man is overleden. Nu ook de tweede. Daarom heeft haar schoonvader haar teruggestuurd. Kun je nagaan in wat voor omstandigheden zij daar bij haar ouders leeft. Als zij water gaat putten, kijken de mensen haar scheef aan of het gesprek stopt. Zij redt thuis er met geen woord over hoe de mensen haar behandelen. Hoe ze soms zich zo ontzettend wanhopig voelt. Ze voelt zich zo alleen en verlaten. Vastberaden gaat ze aan het werk. En beseft dat ondanks alles zij de naam van het huis Juda in ere houdt. Maar wie neemt het voor haar dan op? Na een tijdje overlijdt Juda's vrouw. Na de rouwperiode hoort Tamar dat Juda naar Timna gaat om zijn schapen te scheren. Want nadat alle schapen geschoren zijn, wordt meestal een feest gegeven. Haar besluit staat vast. Wie zal voor me opnemen, denkt ze. Er is niemand die daartoe bereid is. Want Shela is inmiddels volwassen geworden. Maar geen Juda te zien om zijn plicht na te komen. Of om zijn belofte in te lossen. Het voorzien van een losser. Zij weet dat Juda haar buitenspel gezet heeft. Haar situatie is uitzichtloos. Geen hoop, geen toekomst. Ze neemt het recht in eigen hand, omdat zij tot nu toe nog steeds niet aan Sela tot vrouw is gegeven. Resoluut legt zij haar weduwekleed af, bedekt zich met een sluier, zodat zij onherkenbaar is. Zij gaat langs de weg naar Enaim zitten, een zijweg van de weg Timna. Enaim betekent je ogen worden geopend. Alleen toen Juda haar benaderde, herkent Juda haar niet. Zelfs haar stem klinkt hem vreemd in de oren. Zo vervreemd is hij van Tamar. Maar Tamar kent Juda des te beter en weet met wie ze te maken heeft. Juda zegt tegen Tamar dat hij graag van haar diensten gebruik wil maken. En Tamar antwoordt: wat staat er tegenover? Ik zal een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen. Tamar zal gedacht hebben. Ja, ja. Ik vertrouw je voor geen cent. Straks kan ik fluiten naar het geitenbokje. Weet je wat? Ik vraag hem om een onderpand. Zegt ze tegen Juda. Ik zou graag een onderpand van je willen hebben. Wat voor onderpand zou je dan willen hebben? Tamar antwoordde. Nou, het snoer met je zegel erop en de staf in je hand. Voor Tamar is dat een garantiebewijs. En tot haar verbazing gaat Juda ermee akkoord. In feite heeft Juda door het geven van deze attributen die hij aan Tamar overhandigt, symbolisch zijn identiteit en zijn sociale status als patriarch van zijn huis overgedragen aan Tamar. Een paar dagen later vraagt Juda zijn vriend Sira uit Abdullam om het geitenbokje te brengen naar de vrouw om zijn pand in te lossen. Maar de vrouw is nergens te vinden. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Juda antwoordt: Ach, laat zij alles maar houden. Want anders maken we onszelf nog eens belachelijk. En 3 maanden later vertelt men Juda dat Tamar zich als een hoer gedragen heeft en daardoor zwanger is geworden. Meteen beschuldigt Juda haar van hoererij. En publiekelijk wil hij haar laten verbranden. Tamar heeft nu de mogelijkheid om Juda en publiek te schande te maken. Maar hiermee zou ze zichzelf en het huis van Juda te schande maken. Terwijl zij de stad wordt uitgebracht, stuurt ze iemand met de boodschap aan haar schoonvader: ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijk eens goed van wie dit snoer met de zegel en deze staf zijn. Kijk eens goed. Precies dezelfde woorden die de broers hadden gebruikt toen zij in het vorige hoofdstuk Jacob het verscheurde en bebloede kleed van Jozef hadden laten zien. Kijk eens goed. Het lijkt een herhaling van de geschiedenis. Juda en zijn broers die Jacob bedriegt. En nu wordt hij door Tamar bedrogen, die zich verkleed had als een hoer. Het lijkt wel de bedrieger bedrogen. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt: maar door de gebeurtenis in Enaim worden de ogen van Juda geopend. Juda zei: zij is onschuldig, maar ik niet. Want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Juda, die tot dan toe alleen maar aan zichzelf dacht, nooit aan een ander. Nu laat hij blijken aan het publiek dat zij onschuldig is, maar ik niet. Hij neemt de schuld op zich. Maar eigenlijk staat er letterlijk: zij is rechtvaardig. Meer dan ik. Juda doet precies wat God van hem verwacht. Namelijk recht doen. Doen wat juist is. Doen wat goed is in de ogen van God. Het woord wat gebruikt is tzadika. De vrouwelijke vorm van tzadik, de rechtvaardige. En Tamar, hoe staat het ermee met haar? Na een tijdje bevalt Tamar van een tweeling. Bij de bevalling steekt een van de twee een hand uit. De vloedvrouw bindt een rode draad om zijn pols, ten teken dat hij zich als eerste had laten zien. Maar hij trekt zijn hand weer terug en daar komt zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. En hij krijgt de naam Peres. Daarna komt zijn broer met om zijn hand de rode draad. Hij wordt Zerach genoemd. In Juda's ogen is Tamar een vloek op zijn huis. Maar in Gods ogen is Tamar een zegen voor het huis van Juda. Want het is God die het voor Tamar opneemt. Want zij krijgt van God een dubbele zegen, omdat zij vasthoudt aan die belofte: moeder in Israël worden. Want wie weet, misschien komt via haar de Messias. Zij geloofde in die belofte die eeuwen geleden werd gedaan. Want dit Bijbelverhaal laat zien wat in onze ogen minder is, juist in Gods ogen van onschatbare waarde is. Zij is in Gods ogen een rechtvaardige. Dit Bijbelverhaal laat ons zien dat Juda de geschikte leider is. Hij laat de grootheid van zijn karakter zien. Tamar, die recht zocht, door 2 zonen van Juda ontzegd, namelijk de losserschap. Juda kan alleen in dit geval Tamar recht verschaffen. Recht doen is publiekelijk erkennen dat hij schuldig is, maar daarnaast nog meer. Hij heeft daarna geen gemeenschap meer gehad met Tamar. En Tamar, door haar geloof wordt zij dubbel gezegend door God. De geboorte van Peres. Van Peres is de voorvader van Boas. Breekt de baan open voor de toekomstige koning David en de toekomstige Messias. Maar haar naam, Tamar, en die van Juda, maar ook die van haar beide zonen, komen voor in het geslachtsregister van Jezus. Amen.